Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we ons op twee zaken concentreren. Voor eerst willen we natuurlijk luisteren naar de Heilige Vader zelf, die opnieuw een catechese heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 27 oktober en die u reeds voor een stuk kon meevolgen tijdens Radio Vaticaan Live. Een tweede thema dat we vandaag zullen behandelen heeft te maken met een brief die Paus Franciscus recent heeft gestuurd, gericht aan kardinaal Tomasi. We gaan even kijken naar de inhoud van de brief. We geven u een vertaling en ook wat duiding erbij. Het Vaticaan heeft dus recent die brief gepubliceerd die Paus Franciscus richtte aan de kardinaal. En deze kardinaal is de bijzondere afgevaardigde van de paus bij een organisatie die de naam de Soevereine Militaire Hospitaalorde van Sint-Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta draagt. Beter bekend als de Orde van Malta. We gaan dus naar een vertaling kijken van de brief, maar in een wat nieuwsluw moment kunnen we gebruik maken van dit gebeuren om even stil te staan bij deze ridderorde. Wanneer we zeggen ridderorde, dan denken de meeste mensen aan ridders in harnassen, te paard en met zwaard. En dat zal in de loop van de geschiedenis van de orde zeker ook het geval geweest zijn. Hoewel vandaag een bepaald decorum en traditie zeker zijn plaats kent bij de orde, maar daar deze dit jaar 963 jaar zal bestaan, is dat ook niet verwonderlijk. Zijn ze toch meer dan dat? Voor de buitenwereld lijken de leden zich graag in bepaalde gewaden te kleden die herinneren aan vervlogen tijden en ridderlijke idealen. En wordt de orde vaak verbonden met het idee dat enkel mensen met een adellijke titel er lid van kunnen worden. Het staat met andere woorden voor de meeste van ons ver van ons af. Voor zij die echter af en toe naar Lourdes gaan, zullen ze misschien al hebben ontmoet, waar ze eigenhandig zorgen voor de zieken die zij meenemen op hun bedevaarten naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw. Toch is het belang van deze organisatie niet te onderschatten. Niet enkel in de ontelbaar vele goede werken die zij doen over de hele wereld, maar ook als belangrijke speler in de internationale diplomatie. En dat heeft te maken met de unieke diplomatieke status van de orde, die we eigenlijk een soevereine staat kunnen noemen zonder grondgebied. Jawel, een land dus, dat bestaat uit de leden van de orde. We gaan even kort kijken naar hun geschiedenis. Het ontstaan van de Orde van Malta gaat terug tot het jaar 1048. Naar het schijnt zouden kooplieden van de vroegere maritieme republiek Amalfi toestemming van de kalif van Egypte hebben gekregen om in Jeruzalem een kerk, een abdij en een hospitaal te bouwen, waar zieke pelgrims, ongeacht hun ras of religie, werden verpleegd. De hospitaalridders van Sint-Jan van Jeruzalem, een kloostergemeenschap die zich toelegde op het beheer van het hospitaal voor hulp aan pelgrims in het Heilige Land, werd onafhankelijk onder leiding van zijn stichter, de zalige Gerardus. Bij een op 15 februari 1113 uitgevaardigde bul plaatste paus Paschalis II het hospitaal van Sint-Jan onder de bescherming van de heilige stoel. Hierdoor werd hij gemachtigd de leiders van de orde vrij te kiezen, zonder inmenging van andere leken of religieuze overheden. Krachtens deze bul werd het hospitaal een religieuze lekenorde. Alle ridders waren religieuzen, gebonden door de drie kloostergeloften: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Door het handvest van het koninkrijk Jeruzalem werd de orde verplicht de militaire verdediging van de zieken en de pelgrims en tevens de bescherming van haar medische centra en van de belangrijkste routes op zich te nemen. Naast haar taak in de ziekenverpleging aanvaarde de orde ook de rol van verdediger van het christendom. Het alom bekende achtpuntige kruis is het symbool van de hospitaalactiviteiten van de orde. Het Latijnse kruis is het symbool van de militaire en soevereine activiteiten. In 1291, na de val van Akko en het verlies van het Heilige Land, verplaatste de hospitaalorde van Sint-Jan haar hoofdkwartier en haar hospitaal naar Limassol op het eiland Cyprus, waar de orde reeds sinds 1210 aanwezig was, dankzij het verkrijgen van grote bezittingen en de toekenningen van handelsrechten en voorrechten. De orde bleef haar opdracht in de ziekenverpleging trouw en stichtte nieuwe ziekenhuizen. Ze maakte gebruik van de strategische ligging van het eiland en bouwde een vloot ter bescherming van de pelgrims die zich naar het heilig land begaven. Door het toenemend aantal leden in heel Europa werd de structuur van de orde verstevigd. Zij verkreeg nieuwe bezittingen langs de oevers van de Middellandse Zee, waaronder de grote haven van Famagusta, de stad Nicosia en talrijke commanderijen. Door de groeiende instabiliteit van Cyprus werd verdere uitbreiding op het eiland onmogelijk en beschouwden de hospitaalridders het eiland Rhodos als de meest geschikte plaats om er het hoofdkwartier van de orde van Sint-Jan te vestigen. Plaatsvervangende meesters bleven nog gedurende een eeuw aanwezig op Cyprus om er de priorijen en commanderijen, in 1374 waren dat er meer dan 60, te besturen. Halverwege de 15e eeuw werden zij teruggeroepen naar het hoofdkwartier op Rhodos. Onder leiding van grootmeester Fra Fou de Villaret landden de ridders van de orde van Sint-Jan op het eiland Rhodos in 1307. Na het eiland te hebben verworven in 1310 vestigen ze er hun hoofdkwartier. Hierdoor werd het noodzakelijk te beschikken over een zeemacht ter verdediging van de christelijke wereld. De orde bouwde dan ook een machtige vloot die actief was in de oostelijke zeeën en daar deelnam aan talloze, vaak beroemde veldslagen ter verdediging van het christendom. De uit pauselijke besluiten voortvloeiende onafhankelijkheid van de orde tegenover andere staten, alsook haar algemeen erkend recht tot het werven en onderhouden van een strijdmacht, en tot het benoemen van ambassadeurs vormen de grondslag van haar internationale soevereiniteit. Vanaf het begin van de 14e eeuw werden de instituten van de orde en de ridders die op Rhodos uit alle delen van Europa aankwamen, gegroepeerd per lingua of taal. Aanvankelijk waren zo er 7: Provence, Auvergne, Frankrijk, Italië, Aragon of Navarra, Engeland met Ierland en Schotland en Duitsland. In 1492 werd een 8e taal toegevoegd, die van Castilië en Portugal. Iedere van deze lingua bestond uit prioraten en grootprioraten, baleien en commanderijen. De orde werd bestuurd door de grootmeester, de prins van Rhodos en de raad. Zij gaf een eigen munt uit en onderhield diplomatieke betrekkingen met andere staten. De hoogste functies van de orde werden toegekend aan vertegenwoordigers van verschillende lingua, en ook de zetel van de orde, het convent, was samengesteld uit leden van verschillende lingua, allen religieuzen van diverse nationaliteiten. Na een 6 maanden durend beleg en bloedige gevechten tegen de vloot en het leger van Sultan Suleiman II de Grote, moesten de ridders zich in 1523 uiteindelijk overgeven en konden ze Rhodos met militaire eer verlaten. De orde bleef meerdere jaren verstoken van grondgebied, tot grootmeester Fra Philippe de Villers d'Adama in 1530 bezit nam van het eiland Malta, dat keizer Karel V aan de orde had afgestaan met de goedkeuring van paus Clemens VII. Er werd bepaald dat de orde neutraal diende te blijven bij conflicten tussen christelijke staten. In 1565 verdedigden de ridders, aangevoerd door grootmeester Fra Jean de Lavalette, het eiland tijdens het lange beleg van de Turken tussen 18 mei en 8 september 1565. Na deze overwinning worden de stad en de haven van Valletta gebouwd, genoemd naar de stichter, grootmeester Fra Jean de Lavalette. De ridders voeren belangrijke bouwprojecten uit, die het uitzicht van Malta vormgeven. Paleizen en kerken, nieuwe vestingwerken en fantastische tuinen. De architectuur en het kunstmecenaat bloeiden. Op het eiland wordt een nieuw groot ziekenhuis gebouwd dat als een van de best georganiseerde en meest efficiënte ter wereld werd beschouwd. Er wordt eerst een school voor anatomie gesticht en later een medische faculteit. De orde draagt in het bijzonder bij aan de ontwikkeling van de oogheelkunde en de farmacologie. Naast deze activiteiten nam de orde gedurende meerdere eeuwen ook deel aan de belangrijkste militaire operaties in de Middellandse Zee, ter bestrijding van de Ottomaanse marine en de Noord-Afrikaanse piraten. Door deel te nemen aan de zeeslag bij Lepanto in 1571 droeg de vloot van de orde bij aan de overwinning van de christelijke vloot, die een einde maakte aan de Ottomaanse expansie in Europa. 2 eeuwen later, bij de veldtocht naar Egypte in 1798, werd Malta vanwege zijn strategische ligging bezet door Napoleon Bonaparte. De ridders waren gedwongen het eiland te verlaten, onder meer op grond van de regel die hen verbood strijd te voeren tegen andere christenen. Het verdrag van Amiens van 1802 bevestigde weliswaar de soevereine rechten van de orde op het eiland Malta, maar werd nooit toegepast. Na tijdelijk verbleven te hebben in Messina, Catania en Ferrara, vestigde de orde zich in 1834 definitief in Rome, waar zij het Palazzo Magistrale of Palazzo di Malta in bezit heeft, gelegen aan de Via Condotti 68 en de Villa Magistrale of Villa Malta op de Aventijnse heuvel. Beiden hebben een exterritoriale status. Dat wil dus zeggen dat wanneer men binnengaat op het grondgebied van die bezittingen, men niet langer in Italië is, maar wel in de orde van Malta. In de tweede helft van de 19e eeuw wordt de oorspronkelijke opdracht van hulpverlening en verpleging opnieuw de hoofdtaak van de orde. In de eeuw daarvoor wordt die taak nog uitgebreid door de bijdragen van de grootpriorijen en de nationale verenigingen die in vele landen overal ter wereld actief zijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog en ook tijdens de Tweede Wereldoorlog onder grootmeester Fra Ludovico Chigi Albani della Rovere vinden hulpverlening en ziekenverpleging op grote schaal plaats. De activiteiten werden uitgebouwd onder de leiding van grootmeester Fra Angelo de Mogana di Colonia en Fra Andrew Bertie, ten einde de meest afgelegen regio's van onze aarde te bereiken. Een beetje in vogelvlucht doorheen de geschiedenis van de Orde van Malta, met dank aan de website van de Orde van Malta in België, die ons deze informatie kon bezorgen. Kijken we even naar die kenmerken van de orde, want dat is toch een bijzondere status die zij hebben, door het feit dat zij een soevereine staat zijn. Ze zijn dus een rechtspersoon naar internationaal publiek recht. In die zin heeft de Orde van Malta dus een eigen grondwet, ze hebben eigen instellingen, ze geven paspoorten uit en postzegels. De luitenant van de grootmeester, Fra Marco Lozago, werd op 8 november 2020 gekozen als hoofd van de orde. De orde onderhoudt tevens diplomatieke betrekkingen met meer dan 110 landen, waarvan trouwens vele niet-katholiek zijn. De orde wordt officieel vertegenwoordigd bij de belangrijkste Europese staten, bij de Europese Commissie en de belangrijkste internationale organisaties. Doordat de Orde van Malta neutraal en apolitiek is, kan zij als bemiddelaar optreden tussen staten die in een conflict verwikkeld zijn. Het bestuur van de orde wordt toevertrouwd, zoals we al konden horen, aan een grootmeester, die eigenlijk wordt gezien als een echt staatshoofd. Hij wordt bijgestaan door wat men noemt de Soevereine Raad, en die wordt om de 5 jaar verkozen door een generaal kapittel, dat eigenlijk het wetgevende orgaan is van de orde. Voor het contact met de heilige stoel is er een kardinaal patroon die door de paus wordt benoemd. En sinds 8 november 2014 is dat kardinaal Raymond Leo Burke. En als we even kijken naar hoe de orde is ingedeeld, want zoals ik al zei, er wordt gemakkelijker van uitgegaan automatisch dat het allemaal gaat over adellijke dames en heren die een beetje liefdadigheidswerk willen doen, maar dat is ver van de waarheid. Het is zo dat binnen de orde er eigenlijk 3 standen zijn. Vele mensen weten bijvoorbeeld niet dat de eerste stand eigenlijk religieuzen zijn, nog altijd. U ziet dat in de geschiedenis van de orde, dat dat eigenlijk de stichtingsgeschiedenis is. Deze eerste stand bestaat uit mannen die de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid hebben afgelegd en streven naar een godsvruchtig leven. Ze krijgen dat predicaat dat u al hoorde, fra, wat verwijst naar frater, en het is enkel uit deze leden dat de grootmeester en de grootcommandeur kan gekozen worden. Een beetje, de tweede in rang, en dat is ook de persoon die automatisch het bestuur van de orde ad interim overneemt op het moment dat een grootmeester komt te sterven of zijn functie neerlegt. De tweede stand zijn mannen en vrouwen die in obedientie leven of gehoorzaamheid aan de wil van God en dus ook ernaar streven een godvruchtig leven te leiden. Deze kunnen gekozen worden tot de soevereine raad van de orde en bepaalde ambten uitoefenen, uitgezonderd dus die van grootcommandeur en grootmeester. En dan kunnen we tot slot misschien nog iets zeggen over de toelatingscriteria. Het klopt dus dat oorspronkelijk enkel mannen met een adellijke titel konden worden opgenomen. Die dienden maar liefst 16 adellijke kwartieren voor te leggen. Dat wil dus zeggen dat 16 bedovergrootouders allen van adel dienden te zijn. Maar dat was een soort van criterium dat eigenlijk niet vol te houden was. En dus werden verschillende rangen gecreëerd om ruimte te maken voor hen die niet aan die strengere voorwaarden konden voldoen. Hoewel, dan diende je slechts 125 jaar adeldom in mannelijke lijn te kunnen aantonen. Met de komst van leden in de Verenigde Staten, waar het concept van het adeldom niet bestaat, creëerde men vervolgens ook rangen voor mensen zonder adellijke titel. Naast deze standen en rangen waarin de leden van de Orde van Malta zijn ingedeeld, verleent de orde sinds het jaar 1920 ook een andere onderscheiding pro merito militense aan mensen, voornamelijk niet-leden, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de orde, ongeacht geslacht, ras of religie. Dit een beetje ter duiding van wat de Orde van Malta juist is en ook om toch wel even te benadrukken dat het gaat over een organisatie die niet te onderschatten is in haar belang, ook wereldwijd niet. Een groot netwerk heeft aan heel veel mensen die ja toch ook wel wat zeggenschap hebben en dingen kunnen doen bewegen wanneer het nodig is. En toch, vanuit hun stichting eigenlijk, en hoe dat ook gegroeid is, een neutrale en apolitieke positie innemen. Toen in 2014 kardinaal Burke door de paus benoemd werd als geestelijk verantwoordelijke voor de orde, ging een paar jaar later de bal aan het rollen in een moeilijke zaak. We gaan daar kort blijven bij stilstaan, omdat het verklaart waarom de paus nu net die bijzondere afgevaardigde heeft benoemd voor de Orde van Malta. Men ontdekte eigenlijk dat onder de naam van de orde enkele acties werden uitgevoerd, op drie plaatsen in de wereld, waar onder meer voorbehoedsmiddelen zouden worden uitgedeeld. Daar dit niet strookt met de leer van de kerk, en dus niet met de bedoeling van de orde, werd de verantwoordelijke voor deze acties, dat was grootkanselier Albrecht Freiherr von Boeselager, op het matje geroepen, en dat veroorzaakte een moeilijkheid tussen de grootmeester, toen grootmeester, Fra Matthew Festing, die werd aangespoord om de grootkanselier uit zijn functie te ontzetten. Omdat anders verdere actie via de paus nodig zou zijn en de grootmeester leek op het eerste zicht daar ook mee akkoord te zijn, wilde de nodige stappen ondernemen, maar paus Franciscus die koos de weg van de dialoog. Hoe het ook zij, het is moeilijk om te achterhalen wat er juist is gebeurd. Het berust veel op speculatie. Het is ook eigenlijk niet van belang, omdat de huidige situatie van tel is. Want deze manier waarop dat alles verliep maakte het voor paus Franciscus duidelijk dat het nodig was om de orde op te roepen tot een spirituele, geestelijke hernieuwing en beroep te doen op de Heilige Geest om dit mogelijk te maken. Zodoende benoemde de paus kardinaal Becciu op 2 februari 2017 tot bijzonder pauselijk vertegenwoordiger. Maar deze viel door zijn betrokkenheid in een financieel schandaal in ongenade en werd op 1 november 2020 dan vervangen door kardinaal Silvano Tomasi. En dat is ook de reden waarom de paus deze brief heeft geschreven. Deze luidt als volgt. Aan zijn eminentie kardinaal Silvano Maria Tomasi, speciaal afgevaardigde voor de soevereine militaire hospitaalorde van Sint-Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta. Dierbare broeder, op 1 november 2020 werd u door mij benoemd tot mijn speciaal afgevaardigde bij de soevereine militaire hospitaalorde van Sint-Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta. Ik heb met dankbaarheid kennis genomen van de positieve stappen die zijn gezet in de geestelijke en morele vernieuwing van de orde, met name van de geprofeste leden. En dat zijn dus de leden die de drie geloften van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede afleggen. Alsook in het proces van de bijwerking van het constitutioneel handvest, dat is de grondwet, en de code van Malta. Welke laatste van fundamenteel belang is, niet alleen met het oog op het komend buitengewoon generaal kapitel, maar vooral voor de vernieuwing van de orde. Na kennis genomen te hebben van hetgeen in overleg met de geprofesten, de soevereine raad, de procureurs, regenten en voorzitters is gedaan, opdat het reeds ondernomen werk vruchten zal afwerpen, is het van belang dat het buitengewoon algemeen kapitel wordt gevierd in omstandigheden die de noodzakelijke vernieuwing in het leven van de orde zullen verzekeren. In het licht hiervan heb ik dan ook besloten Fra Marco Luzzago vanaf heden in zijn ambt van luitenant, grootmeester, te verlengen tot de afsluiting van het buitengewoon algemeen kapitel en de daaropvolgende verkiezing van een nieuwe grootmeester door de raad. Om dit belangrijke werk van vernieuwing te kunnen voortzetten, beschikt u als mijn bijzondere afgevaardigde over alle bevoegdheden die nodig zijn om te beslissen over alle vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van het mandaat dat u is toevertrouwd. Als mijn bijzonder gedelegeerde hebt u de bevoegdheid om aspecten van het gewone bestuur van de orde naar u toe te trekken, zelfs indien nodig af te wijken van de huidige grondwet en de Codex Militense, alsmede om alle interne conflicten binnen de orde op te lossen. Met de autoriteit van de paus ex autoritate sumi pontificis. Voorts verleen ik u, met het oog op het komende buitengewoon algemeen kapitel, om het hoofd te bieden aan de problemen die zich zouden kunnen voordoen, uitdrukkelijk de volgende bevoegdheden. Om het buitengewoon algemeen kapitel bijeen te roepen, op een door u te bepalen datum en het ook voor te zetten. Een ad hoc reglement vast te stellen voor de samenstelling en het houden van dit kapitel. Om ook de grondwet en de Codex Militense goed te keuren. Over te gaan tot de vernieuwing van de soevereine raad overeenkomstig de nieuwe regelgevende teksten en om de volledige raad bijeen te roepen voor de verkiezing van een nieuwe grootmeester. Ik moedig de Johanniterfamilie aan en steun haar in de vele werken van liefdadigheid die zij verricht door het prijzenswaardige werk van haar leden en vrijwilligers in verschillende delen van de wereld, trouw aan de doelstellingen van de orde, de Tuitio Fidei, de verdediging van het geloof, en het Obsequium Pauperum, dienst aan de armen, de zieken en de zwakken. Ik twijfel er niet aan dat de gehele orde op ieder niveau bereid zal zijn samen met u te werken in een geest van authentieke gehoorzaamheid en respect. Terwijl ik u dank voor uw beschikbaarheid, verzeker ik u van mijn gebed en breng ik uw eminentie van harte mijn apostolische zegen over, die ik graag schenk aan alle leden en vrijwilligers van de Orde van Malta. Getekend de Vaticaanstad, 25 oktober 2021, Paus Franciscus. Ja, een hele weg die we samen even hebben afgelegd, maar het is toch interessant om eens stil te staan bij zo'n oude organisatie die een belangrijke rol speelt in onder andere liefdadigheid, maar ook diplomatie. En waar de Heilige Stoel vaak beroep op doet, ook om deze bijvoorbeeld stappen in diplomatie te kunnen zetten, beroep te doen op hun netwerk. En vooral omdat dus de pauze die brief uitdrukkelijk heeft gepubliceerd, met, ja, zeg maar, aan kardinaal Tomasi volledige zeggenschap te geven om een belangrijke hervorming van de Orde van Malta door te voeren volgens de wensen van de Heilige Vader. We kunnen er zeker ook voor bidden dat organisaties zoals deze steeds mogen gevormd worden naar ons uiteindelijke doel, namelijk het eeuwig leven en het proberen om Gods wil te doen in ons leven met de hulp van Gods genade. En voor die genade die we zo nodig hebben, daar hebben wij een grote voorspreekster voor in de hemel, namelijk de Heilige Maagd Maria. We bidden samen met Paus Franciscus het Angelus en zullen daarna nog kunnen luisteren naar de Heilige Vader tijdens de catechese die hij gegeven heeft op woensdag 27 oktober. Dat is hoor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars van Radio Maria, gaan we nog luisteren naar de Heilige Vader en meer bepaald tijdens de catechese die hij gegeven heeft op woensdag 27 oktober.
La predicazione di San Paolo è tutta centrata su Gesù e sul suo mistero pasquale. L'apostolo infatti si presenta.
Dierbare broeders en zusters, de verkondiging van Paulus is geconcentreerd op Jezus en zijn paasmysterie. In feite toont de apostel zichzelf als een heraut van Christus en van de gekruisigde Christus. Aan de Galaten die in de verleiding komen, hun religiositeit te baseren op het naleven van voorschriften en tradities, herinnert hij hen aan het centrum van verlossing en geloof, de dood en de verrijzenis van de Heer. Hij doet dat door hun de realiteit van het kruis van Jezus voor te houden. Hij schrijft: wie heeft u betoverd? Jij, in wiens ogen Jezus Christus werd gekruisigd, en tot leven kwam. Wie heeft u betoverd om u af te keren van Christus die gekruisigd is? En zelfs vandaag de dag zijn velen op zoek naar religieuze zekerheid in plaats van naar de levende en ware God en concentreren zij zich op rituelen en voorschriften in plaats van de God van liefde met heel hun wezen te omhelzen. En dit is de bekoring van de nieuwe fundamentalisten, van hen die bang schijnen te zijn voor de weg die voor hen ligt en niet vooruit maar achteruit gaan omdat ze zich veiliger voelen. Zij zoeken de zekerheid van God. Zij zoeken de zekerheid van God en niet de God van de zekerheid. Daarom vraagt Paulus de Galaten terug te keren tot het wezenlijke, tot God die ons leven geeft in Christus die gekruisigd is. Hij getuigt daarvan in de eerste persoon. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En tegen het einde van de brief zegt hij, wat mij betreft, laat er geen andere roem zijn dan het kruis van onze Heer Jezus Christus. Als wij de draad van het geestelijk leven kwijtraken, als 1000 problemen en gedachten ons achtervolgen, laten wij dan de raad van Paulus tot de onze maken. Laten wij ons voor de gekruisigde Christus plaatsen. Laten wij opnieuw beginnen vanuit Hem. Laten we het kruisbeeld in onze handen nemen, het dicht bij ons hart houden. Of laten we stilstaan in aanbidding voor de Eucharistie, waar Jezus het voor ons gebroken brood is, de gekruisigde verrezene, de kracht van God die zijn liefde uitstort in onze harten. En laten we nu opnieuw geleid door Paulus een volgende stap zetten. Laten we ons afvragen, wat gebeurt er als we in gebed de gekruisigde Jezus ontmoeten? Wat er gebeurd is, wat er onder het kruis is gebeurd? Jezus geeft de Geest. Dat wil zeggen, Hij geeft zijn eigen leven. En de Geest die uit Jezus Pasen vloeit, is het beginsel van het geestelijk leven. Hij is het die het hart verandert, niet onze werken. Hij is het die het hart verandert, niet de dingen die wij doen, maar de werking van de Heilige Geest in ons verandert het hart. Hij is het die de kerk leidt en wij zijn geroepen te gehoorzamen aan zijn handelen dat zich uitstrekt waar en hoe hij wil. Anderzijds was het juist de vaststelling dat de Heilige Geest op allen nederdaalde en dat zijn genade zonder enige uitsluiting werkte, die zelfs de meest onwillige apostelen ervan overtuigde dat het evangelie van Jezus bestemd was voor allen en niet voor bevoorrechte enkelingen. Zij die geborgenheid zoeken, de kleine groep, de duidelijke dingen zoals ze toen waren, keren zich af van de Geest. Laten de vrijheid van de Geest niet tot hen komen. Zo wordt het leven van de gemeenschap vernieuwd in de Heilige Geest. En het is altijd aan Hem te danken dat wij ons christelijk leven voeden en onze geestelijke strijd verder zetten. Geestelijke strijd is een andere grote onderrichting van de brief aan de Galaten. De apostel stelt 2 tegengestelde fronten voor. Enerzijds de werken van het vlees, anderzijds de vruchten van de geest. Wat zijn de werken van het vlees? Ze zijn in strijd met de geest van God. De apostel noemt ze werken van het vlees. Niet omdat er iets verkeerds of slechts zou zijn in het menselijk vlees. Integendeel, we hebben gezien hoe hij aandringt op de echtheid van het menselijk vlees dat Christus aan het kruis heeft gedragen. Vlees is een woord dat wijst op de mens in zijn aardse dimensie, opgesloten in zichzelf, in een horizontaal leven, waar wereldse instincten worden gevolgd en de deur gesloten is voor de geest die ons verheft en ons opent voor God en voor anderen. Maar het vlees herinnert ons er ook aan dat dit alles oud wordt, dat dit alles vergaat, verrot, terwijl de geest leven geeft. Paulus somt daarom de werken van het vlees op, die verwijzen naar het zelfzuchtige gebruik van seksualiteit, naar magische praktijken die afgoderij zijn en naar wat intermenselijke relaties ondermijnt, zoals tweedracht, jaloezie, verdeeldheid, afgunst. De vrucht van de geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede, edelmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zo zegt Paulus: christenen die in de doop Christus hebben aangedaan, zijn geroepen om op deze manier te leven. Het kan een goede geestelijke oefening zijn om bijvoorbeeld de lijst van Paulus te lezen en te kijken naar je eigen gedrag, om te zien of het overeenkomt, of ons leven werkelijk in overeenstemming is met de Heilige Geest, of het deze vruchten draagt. Brengt mijn leven deze vruchten voort van liefde, vreugde, vrede, edelmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing? Zo zijn de eerste drie opgesomd: liefde, vrede en vreugde. Hierin herkennen wij een persoon die door de Heilige Geest wordt bewoond, een mens die vrede heeft, die vreugdevol is en die bemint. Met deze drie tekens zien we de werking van de Geest. Deze onderrichting van de apostel is ook een grote uitdaging voor onze gemeenschappen. Soms hebben degenen die tot de kerk naderen de indruk dat zij geconfronteerd worden met een dichte massa van geboden en voorschriften. Maar nee, dit is niet de kerk. Dit kan elke vereniging zijn. Maar in werkelijkheid kan men de schoonheid van het geloof in Jezus Christus niet vatten door uit te gaan van een grote hoeveelheid geboden en een morele visie die zich ontwikkelt in vele stromen, de oorspronkelijke vruchtbaarheid van de liefde kan doen vergeten, gevoed door vredelievend gebed, vreugdevol getuigenis. Evenzo mag het leven van de Geest, dat in de sacramenten tot uitdrukking komt, niet worden gesmoord door een bureaucratie die de toegang verhindert tot de genade van de Geest, die de bekering van het hart bewerkstelligt. En hoe dikwijls maken wij zelf, priesters of bisschoppen, zoveel bureaucratie om een sacrament te geven, om mensen te ontvangen, die vervolgens zeggen: nee, dit bevalt mij niet, en weggaan. En niet in ons dikwijls de kracht van de Geest zien die regenereert, die ons nieuw maakt. Daarom hebben wij de grote verantwoordelijkheid om de gekruisigde en verrezen Christus te verkondigen, bezield door de adem van de Geest van liefde. Want alleen deze liefde heeft de macht om het hart van de mens aan te trekken en te veranderen.
Di attirare e cambiare il cuore dell'uomo. Grazie.
En zo hoorden wij Paus Franciscus. Belangrijk is ook om op te merken dat de paus heel duidelijk stelde dat, ja, want zo zou men soms de indruk durven krijgen, of sommige mensen durven het dan op die manier te interpreteren, dat het volgen van de regels, het volgen van de geboden op een of andere manier, ja, niet gewenst zou zijn door de paus. Maar dat is niet waar. Hij sprak bijvoorbeeld over, inderdaad, dat zelfzuchtig gebruik van de seksualiteit. En zei: inderdaad, dat is niet van de Geest, kan ook niet van de Geest zijn. Maar het volgen van de geboden en de regels moeten we niet doen uit een soort van angst om God te beledigen. Waar het wel om gaat is: doen we het uit liefde? Beminnen wij God? En begrijpen wij dat het volgen van deze regels en geboden een uitdrukking is van de liefde? Belangrijke overdenkingen die Paus Franciscus aan ons meegeeft. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte dat u opnieuw heeft geluisterd en hopen dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Wij hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.